Zullen we elkaar om zegen vragen?
Ja, Heer Jezus, het is heerlijk om uw naam te kennen, om u te dienen, om verlost te zijn. En we danken, Heer Jezus, dat ook in dit lied uw heerlijkheid ten toon wordt gespreid, die daar zichtbaar is geworden in de schepping, maar die ja, verknoeid is ware, die heerlijkheid, ja, door de zonde. Alles is in feite door de zonde aangetast en is daardoor vergankelijk, ook wij. Maar we danken, Jezus, dat Gij ons verlost hebt en dat we nu ook vandaag mogen nadenken over hoe ver die verlossing reikt en wat Gij voor ons hebt teweeggebracht. En ja, Heer, als we dat overdenken, ja, Heer, dan worden we stil, want dan kunnen we niet anders doen dan U loven en prijzen. Want dan hebt Gij het volbracht voor ons, dan hebt Gij ons vertrokken uit die staat der zonde en heeft ons gebracht in Uw heerlijkheid. En dan wil Gij ons ook bekendmaken, door het geloof heen, wat Gij voor ons bereid hebt. En dan mogen we vanuit die heerlijkheid en uit die verlossing van de zonde en van de dood, mogen we dan gaan leven. En wilt U ons daar de kracht voor geven. Heer, want vaak is het in het leven dat we te maken hebben juist met het leven hier en nu en met die vergankelijke dingen. En met die schepping, en ook wij, die van nature door de zonde zijn aangetast, waardoor we soms moeite hebben om in het geloof te staan, om voorwaarts te gaan. Wilt U ons dan ook in het bijzonder versterken dat geloof vandaag van ons vanmorgen en vanmiddag, zodat we ja, uit uw geloof mogen putten en dat het mag zijn uit geloof tot geloof, uit uw geloof tot ons geloof, waardoor ons geloof versterkt wordt, waardoor we als het ware door u opgetrokken worden en zo met u de weg mogen vervolgen. En we danken u, Jezus, dat gij zo genadevol zijt en gij kent ons bij naam, gij weet wie we zijn, wij weten ook, gij weet waar we mee kampen, wat onze levenssituatie is. En gij kunt ook door één woord ons allemaal voeden. En op al onze vragen door één woord ook antwoord geven. Wilt u daarom mij helpen met het doorgeven van de boodschap? En ons ook allemaal ook helpen om die boodschap van u, vanuit uw woord ook zo te verstaan. Daarop amen te zeggen. Daarop innerlijk in te gaan. Dat te willen overdenken, dat op te slaan in ons hart, dat te willen overdenken, dat te willen herkauwen, ook in de week die voor ons ligt, zodat gij groter wordt en wij kleiner. Heer Jezus, maak uw naam zo bekend over ons, zodat we vol lof, waarachtig vol lof, omdat we uw heerlijkheid hebben gezien, huiswaarts vandaag mogen keren. Heer, wees ons zo nabij. En laten we zo alles wat aan zorgen soms in het leven is, laten we dat als ware achter ons mogen laten en laten we ons mogen uitstrekken naar u, Heer Jezus. Geef ons daar genade in, zodat we ons kunnen concentreren met ons hart en met ons verstand op u hierboven. Dank je, Jezus, dat u zo genadevol met uw geest in ons midden wil vertoeven. Verheerlijk zo uw naam, Heer Jezus, in ons midden. Dat vragen wij uit genade. Amen. Filippenzen hoofdstuk 2 en dan gaan we lezen vanaf vers 1. En ik wil vanmorgen starten met een parallel te trekken tussen het gedeelte wat we zullen lezen uit Filippenzen 2 vanaf vers 1 tot en met vers 11. En Filippenzen 3 vanaf vers 2 tot en met vers 11. En aan die parallel trekken, ja, daar komen we vandaag niet helemaal toe. Maar we starten daarmee. Want er staat zoveel in deze verse. En het is zo belangrijk om dat tot ons te laten doordringen dat we gaan ons niet haasten. We gaan het goed op ons laten inwerken, zodat we het ook geestelijk verstaan en dat we er ook voor ons hart en voor ons leven er wat aan mogen hebben. Filippenzen 2, we gaan eerst lezen vanaf vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. En een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en hem de naam boven alle namen geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. En dan lezen we ook Filippenzen 3 vanaf vers 2 tot en met vers 11. Filippenzen 3 vers 2. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hen dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden, ten achtste dagen, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus mijn Heere dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. Dit alles, om hem te kennen, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we met elkaar gezien dat Paulus de Filippenzen en ook ons als lezers nu in 2006 van deze Filippenzenbrief ons erop wijst in welke houding wij de prijs der roeping Gods kunnen behalen. En die houding, die is essentieel. Als we die houding niet aannemen, die gezindheid niet aannemen, dan kunnen we onmogelijk die prijs winnen. Hij laat ons zien in welke houding, in welke manier van denken we onze roeping, die van boven is, kunnen beantwoorden. En hij brengt dus hier een houding naar voren, een gevoelen naar voren, een attitude naar voren die essentieel is als wij in het geloof op de loopbaan des geloofs zo willen lopen dat we in glorie de eindstreep behalen en de prijs, de kroon, in ontvangst zullen nemen. En deze houding, deze attitude, deze manier van denken, deze gezindheid, dit gevoelen wordt door Paulus benadrukt in het bijzonder in Filippenzen 2 vers 3b. En vers 4, waar staat, de een achtte de ander uitnemender dan zichzelf, en een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar een ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid, dus dat je een ander uitnemender acht dan jezelf, en dat je niet slechts op let op je eigen belang, maar in het bijzonder op dat van anderen. Nou, laat die gezindheid bij u zijn, die dus ook was in Christus Jezus. Ja, deze gezindheid, niet zo let op jezelf, maar let er meer op een ander, die werd gevonden in de Heer Jezus Christus. En de afgelopen keer hebben we gezien dat die gezindheid, die attitude, die manier van denken en handelen ook gevonden werd in die twee grote voorbeelden in Filippenzen 2, namelijk in de eerste plaats bij Timotheus. En later hebben we gezien dat die gezindheid ook te vinden was bij Epafroditus. Het is een volkomen onzelfzuchtige houding. Het is een manier van denken en een manier van handelen in de praktijk die het belang van de ander stelt boven het eigen belang. En het is moeilijk, want waarom is het moeilijk? Omdat het een gezindheid is die wij van nature helemaal niet bezitten. Maar het is wel de gezindheid die te vinden is bij de volwassenen in het geloof. En een volwassene die is niet groot, een volwassene die is klein. Die is klein gemaakt, die is nederig, die is ootmoedig, die is zachtmoedig, die is langmoedig. En dat heeft hij niet van zichzelf. Weet u wie in de Bijbel de grootste profeet wordt genoemd? Wie is de grootste profeet van alle profeten? Wie weet dat? Nou, de Heer Jezus noemt hem de grootste profeet. En weet u wie dat is? Dat is Johannes de Doper. Johannes de Doper wordt door de Heer Jezus de grootste profeet genoemd. En weet u waarom dat hij de grootste is? Omdat hij één ding heel goed begreep in zijn leven. Wat zei hij? Hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij werd de minste. Hij cijferde zichzelf helemaal weg toen Christus kwam. Hij zei, ik ben niet waardig om zijn schoenriem los te maken, te ontbinden. En er is een geestelijke wet in de Bijbel. Dat als Jezus Christus in je groeit, dan worden wij vanzelf kleiner, maar groter in Gods oog. En dat is zo'n contradictie, dat we dat van nature niet vatten. De natuurlijke mens kan dat niet begrijpen. Dat als je klein wordt, gemaakt door Christus in je leven, dat je dan in Gods oog groter wordt. En dat je verder komt op de geestelijke weg. Het is zo'n vreemde contradictie dat we dat van nature helemaal niet vatten en verstaan. En daarom is Filippenzen 2 en Filippenzen 3 voor de mens van nature zo moeilijk te verstaan, omdat het alleen geestelijk verstaan kan worden. Er is een prijs te behalen. Een kroon. En hoe redeneren wij dan van nature? Als er een prijs is te behalen, hoe denken we dan? Dan denken we, nou, dan ga ik me daarvoor inspannen. Dan ga ik het uiterste uit mezelf halen. Dan ga ik enorm mijn best doen. Nou, ik wil u wel zeggen, dat als je dat doet, dat bij voorbaat u al kan zeggen, dan haal je die prijs never, nooit. En dan zegt u, hè? En toch is dat zo. Want zo werkt het niet. Die prijs, die wordt hier genoemd in Filippenzen hoofdstuk 3, namelijk in vers 14, dat hebben we niet gelezen, maar laten we dat toch even doen. Want daar zie je dat jagen naar die prijs, die Paulus onderneemt, Filippenzen 3 vers 14, of vers 13, broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, en wat is een doel? Om de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Letterlijk staat hier, om de prijs der roeping Gods die boven is. Niet van boven, dat woordje van kan je beter doorstrepen. Nee, het is de roeping, de prijs der roeping Gods, die vind je boven.
En daar wacht die prijs ook op ons boven. En als je nou geestelijk die prijs boven ziet, in die hemelse gewest, in het bovenhemelse, die bovenhemelse prijs ziet, die kroon. En je wil die prijs behalen, wat moet je dan doen? Dan geef ik u het antwoord, dan moet je naar beneden gaan. Hè? En dan zeg ik er ook nog bij, en als je dan naar beneden gaat, dan ontdek je, dan ben je boven. Hè? En toch is het zo. Die prijs, dat is een kroon. Dat zullen we in de toekomst nog elkaar wel zien als we bij Filippenzen 3 arriveren. En dan zie je de kroon. En dan ga je net als Paulus jagen, je uitstrekken naar die kroon. En wat geeft de Heer Jezus ons dan in de praktijk? Dan geeft hij ons een kruis. En denk je, ja maar Heer, ik wilde een kroon, ik verlang naar een kroon, ik verlang niet naar een kruis. Wat zegt de Heer Jezus dan tegen je? Die zegt, ja maar wacht eens even, je wilde toch die kroon, die prijs winnen? Dan geef ik je een kruis, want zonder kruis geen kroon. Kruis en kroon zijn één, het is een doornenkroon. Waar je naar uitstrekt. Het is niet te scheiden. En juist door de kruisweg te gaan, kan ik je de kroon uitreiken. En als een contradictie. De Heer zegt dan tegen je, wil je de kroon winnen? Dan zeg je ja. Wil je de prijs winnen, de roeping Gods? Ja. Wil je je roeping beantwoorden en dus gaan winnen? Ja. Nou zegt de Heer, dan moet je verliezen. Verliezen? Ja, dan moet je jezelf verliezen. Je oude mens verliezen. Alle eigen werken, alle eigen inspanning op die geloofsweg daarmee staken. Alle eigen gerechtigheid, eigen vrome inspanningen en werken, daar moet je mee stoppen. Dat moet je opgeven. En die gezindheid, die kennen wij van nature niet. Dat is vreemd aan ons. Maar we vinden die wel bij de Heere Jezus Christus. We vinden wel hier in Filippenzen 2 vanaf vers 5 tot en met vers 8. En hoe uitzicht die? Laat die gezindheid, vers 5, Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijn, dat God de gelijkste niet als een roof heeft geacht. Maar, wat deed die? En dan krijg je een trap naar beneden. En heel bijzonder, het is een trap met 7 treden naar beneden. En het gaat steeds verder naar beneden voor de Heer Jezus Christus. Het is de weg van het kruis. Wat doet hij? Vers 7. De eerste treden. 1. Maar zichzelf ontledigd heeft. 2. Weer een stap naar beneden. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. 3. En aan de mensen gelijk geworden is. 4. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden. 5. Heeft hij zich vernederd. En 6. Is gehoorzaam geworden tot de dood. 7. Ja, tot de dood des kruises. Dat is de vernedering. En dat is het goddelijke principe in de Bijbel. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar die zich vernedert, die zal worden verhoogd. Dat is de contradictie waar we van nature niet meer kunnen omgaan. Maar zo werkt het. Dat is Gods wet. Dat is Gods regel. En daarom staat er achter, vers 9, vind je ook een trap met 7 treden omhoog. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En daar gaat het omhoog. 1. En hem de naam boven alle naam geschonken. 2. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen. 3. Die in de hemel. En 4. Die op de aarde. En 5. Die onder de aarde zijn. En 6. Alle tong zou belijden. 7. Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Nou, van nature kennen wij dit niet. Maar dit is wel de weg in ons geloofsleven die de Heer Jezus Christus met ons gaat. Dat is zijn weg die hij ons ook voorstelt. En ook al kennen wij die van nature niet en willen wij van nature als oude mens eigenlijk heel anders wandelen op die weg des geloofs, gaan we er toch wat van begrijpen als Christus in ons door de nieuwe mens, die hij zelf is, gestalte in ons krijgt. En als hij in ons gaat groeien, dan ontdekken we die gezindheid van hem, die vastzit aan die nieuwe mens, die zelfopoffering, dat we zelf ook zo gaan handelen en die stappen naar beneden gaan zetten. Zo was het in het leven van Timotheus, dat zagen we de afgelopen keer. Zo is het in het leven van Epafroditus, dat hebben we ook de afgelopen keer gezien in Filippenzen 2. En zo is het ook in het leven van de apostel Paulus zelf. Want hij maakte in zijn leven de fout die zoveel gelovigen maken. Hè? Dan hoor je over een prijs, dan hoor je over een kroon, dan ben je gelovig opgevoed. Dan hoor je over God en dan wil je je best doen. Dan wil je het beste van jezelf laten zien en dan span je jezelf enorm in. Nou, als er één is geweest die daar geweldig in is geslaagd, dan is het wel de apostel Paulus. Toen hij nog Saulus heette. En als je dan gaat naar Filippenzen 3, dan lees je over hem dat hij zegt, dat hij heeft geleerd in vers 3, dat hij niet op vlees moet vertrouwen, vers 4, op schoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees, op zijn eigen kunnen, vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, nou, ik nog meer. En dan gaat hij vertellen over zijn fout eigenlijk in zijn leven. Het verkeerd gaan op de geloofsweg. En dan krijg je eerst een trap weer van 7 treden omhoog. Maar ja, die verhoogd wordt, die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En dat zullen we zien. Vers 4. Indien een ander meent of vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan krijg je die trap, de eerste trede. Hij was besneden. Ten 8e dagen. 2. Uit het volk Israël. 3. Van de stam Benjamin. 4. Een Hebreeër uit de Hebreeën. 5. Naar de wet een Farizeeër. 6. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Kijk, het gaat al fout, hè? Hij dacht dat hij God diende. Hij werd een vervolger van de gemeente. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Zo kom je helemaal verkeerd uit. Op die geloofsweg, als je wandelt in die oude mens, in dat vrome vlees, met eigen werken, naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Maar wat ontdekte die? Dat hij helemaal verkeerd bezig was. En dat hij zo absoluut met eigen inspanningen, die prijs, die kroon, nooit zou behalen. En dat hij juist, in plaats van dat hij God hielp, de Heere tegenstond en de Heere Jezus Christus eigenlijk vervolgde. En dan zegt hij het ook in vers 7. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade. Waarom? Omdat hij ontdekte de echte 7 treden omhoog. Toen hij op de weg naar Damascus een halt werd toegeroepen. Doordat Christus in zijn leven ingreep. En toen ontdekt hij, dit moet ik aan de kant gooien, hier word ik niet wijzer van. Ik doe precies het tegenovergestelde in mijn leven, wat ik eigenlijk zou willen, waar ik me naar uitstrek. En ik moet me veranderen. En Christus moet me veranderen. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade. 1, de eerste trede, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat, die kennis. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En hou het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Hij wil winnen, dan moet je verliezen, dan moet je loslaten. Dan moet je het voor vuilnis achten, dan moet je het prijsgeven. Dan win je, dat ontdekte hij. Dan win je Christus. 2, en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. En 3, dit alles om hem te kennen. 4, en de kracht zijner opstanding in zijn leven. En 5, en de gemeenschap aan zijn lijden. Dat hem genade geschonken wordt niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem en met hem te lijden. Gemeenschap krijgen aan zijn lijden. En waar eindigde het lijden van Christus? Aan het kruis. Hier eindigt hij ook in feite aan het kruis. 6. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende. Dan is hij helemaal afgedaald. Hè? Dan is hij helemaal beneden. Dan is hij helemaal kleiner gemaakt. Zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Die zeggen, ja, dan ben je helemaal aan het eind. Ja, zegt hij, maar dan ben ik boven. Als ik aan zijn dood gelijkvormig word, dan ben ik boven. Dan kom je tot die uitopstanding uit de doden. En dan heb je de prijs. Dan win je Christus. Dan ben je geen verliezer, dan ben je winnaar. Dan heb je jezelf onderweg verloren. En dan heb je niet meer vertrouwd op eigen kracht, maar je hebt vertrouwd op de kracht zijner opstanding. Je bent daaruit gaan leven. Dat is geloof. En dan heb je ook die prijs. En onderweg kan hij niet zeggen, maar hij moet nog een heel traject afleggen en wij moeten ook in ons leven nog een traject afleggen, dat we die prijs al hebben. Dat kon hij ook niet zeggen. Vers 12, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Laten we dan, allen die volmaakt, allen die volwassen zijn, dat is een betere vertaling, laten we dan die volwassen zijn, aldus gezind zijn. Daar heb je weer die gezindheid. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Nou, dat is die gezindheid. En Paulus heeft die in zijn leven ontdekt. En heeft die trappen ontdekt. En ook de trap die hij niet moet nemen. Waar je verkeerd komt en verkeerd uitkomt. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren. Ja, het is toch een openbaring die God je moet geven. Net als hij dat aan Paulus gaf, moet hij dat ook heel persoonlijk aan ons geven. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Verder op die gelozen. In die gezindheid. Goed, we keren terug naar Filippenzen 2. Want we zitten al helemaal aan, heel end in Filippenzen 3. En ja, dat doen we wel een volgende keer, of volgende keren, want er staat gewoon heel veel in. Laten we eens in Filippenzen 2 in het bijzonder kijken wat er over Christus wordt gezegd. En wat die gezindheid exact inhoudt. Filippenzen 2, laten we nog eens lezen vers 1 tot en met vers 4. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eens gezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf en een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Ja, Paulus benadrukt hier die gezindheid. En hier wordt die gezindheid in het kort al verwoord en samengevat. Het is een gezindheid van zelfopoffering. Van nederig zijn, ootmoedig zijn, zachtmoedig, langmoedig. En waar uitzicht dat in de praktijk in? Als we zo nederig worden, als we zo meer letten op het belang van de ander dan op het belang van onszelf, dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Waar uitzicht dat dan in? Nou, dan zijn we eensgezind. Dan zijn we ongelooflijk één. Dan zijn we één in liefdebetoon, één van ziel, één van streven. Dan zijn we een eenheid. En dat zijn we ook. Het lichaam van Christus is een eenheid. Dan zijn we één. En als we zo met elkaar omgaan, ja, dan hebben we die gezindheid, ervaren we dan van Christus, die dan door de nieuwe mens gestalte in ons krijgt. En die eenheid, die onderlinge eenheid, is ook essentieel voor het behalen van de prijs, van die kroon. Je haalt de prijs niet in je eentje. Nee, dat blijkt hier wel. Je haalt die prijs met elkaar. En daarom was Paulus niet zelf aan het hollen op die geloofsweg. Nee, hij maakte zich enorm druk over al die gemeenten, over al die broeders en zusters. Daarom bad hij heel veel voor die broeders en zusters. Heel zijn hart was bij de omstandigheden van die broeders en zusters betrokken. Niet met hun, wat ze allemaal in het aardse meemaakten, maar vooral hoe ze vorderden op de geloofsweg. Want het is het behalen van de prijs, het winnen van elkaar, met elkaar. Het is samen lopen op de geloofsweg. Je loopt niet alleen. Hoofdstuk 3, vers 17. Wees allen mijn navolgers, broeders. En ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Die samen wandelen. En het is heerlijk om samen te wandelen. In je eentje wandelen is maar alleen. Maar als je samen bent, hè, dan bemoedig je elkaar. En dan ben je één in liefdebetoon, één in streven. En dat is wat de Heer wil. Je haalt die prijs niet, zoals je soms ziet in sommige gemeenten, waar er allerlei onderlinge strijd is. Dat is tegenovergestelde. Ja, dan is er een heel andere gezindheid, een heel andere geest, een heel andere manier van optreden en denken. Dan is daar, zoals hier staat, ijdel eerbejag. Oh, dan zie je sommige broeders die zich als het ware naar voren duwen. En zichzelf dan etaleren en allerlei ambities hebben. Zoals ze in de maatschappij ook ambities hebben en haantje de voorste willen wezen. We kennen allemaal dat soort voorbeelden helaas wel. En soms, als we zelf kijken, moet je ook oppassen dat er geen roem en eigen eer in je eigen leven is. En Paulus zegt, eigenlijk op grond van vier motieven, zaken die steeds beginnen met het woord enig. Vier keer wordt enig herhaald hier in vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden. Indien er enige bemoediging is, der liefde. Indien er enige gemeenschap is, des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Wat moet je dan doen? En dat is er allemaal, al die vier. Wat moet je dan doen? Nou, maak dan mijn blijdschap volkomen. En wat moet je dan doen? Door Filippenzen, door broeders en zusters in Rode. En waar dan ook, door eensgezind te zijn. Zonder zelfzucht, hè, staat er. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één van streven. Zonder zelfzucht, vers 3. In de grondtekst staat hier eigenlijk zonder partijzucht. Dat zou een betere vertaling zijn. Het gaat hier om de eenheid die verbroken kan worden. Wanneer? Door partijzucht. Ik ben van hem. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. En heb ik soms in gemeenten, zoals in de Korinthische gemeente, dat je van die clubjes hebt. En het is heel verdrietig als er mensen zijn die de gezindheid van Christus niet hebben en die in de gemeente onrust stoken. Mensen tegen elkaar opzetten. Ja, zo zitten wij van natuur in elkaar en dan komen we tegen. En dat is heel triest. En dan worden er van die clubjes gevormd. En dan is een clubje van die en een clubje van zus en zo. En die bestoken elkaar. Nou, weg is die eenheid. Maar als je dan nog mensen hebt die zichzelf op de voorgrond gaan willen stellen. Ja, dan wordt het moeilijk. Doch in ootmoedigheid, in nederigheid. Dat is een een beetje een modernere vertaling, die we meer vatten dan het woord ootmoedigheid. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander, in het Grieks staat dat eigenlijk in het meervoud, doch in ootmoedigheid achter de een de anderen, het gaat over de rest, want het gaat hier over die eenheid van gelovigen, achter de anderen, uitnemender dan zichzelf. Dat wil niet zeggen dat je de ander beter moet achten dan jezelf, want dat wordt moeilijk. Maar je moet de ander als het ware belangrijker achten dan jezelf. Want je moet gaan beseffen dat als je de ander aanmoedigt op de weg des geloofs, dat hij die prijs zal behalen. Als hij die prijs behaalt, behaal jij ook de prijs. Zo werkt het. Spurgeon, die heeft een keer gezegd, de ergste vorm van hoogmoed is hoogmoedig te zijn op de genade die we hebben ontvangen. En er zit heel veel in. Zeg het nog één keer. De ergste vorm van hoogmoed is hoogmoedig te zijn op de genade die je hebt ontvangen. En dat gaat gauw werken. Als je de schrift gaat verstaan, als je volwassen begint te worden in het geloof, als je gezegend wordt, dat je als het ware ook moedig wordt op de genade die God je geeft, dat je dit soort dingen mag ontdekken en gaan zien, en dat je als het ware acht neerziet op een ander. Nee, die ander moet je belangrijker achten dan jezelf, dus wat ga je direct doen? Als het goed is, je gaat die ander gelijk proberen te vertellen van wat je zelf ontvangen hebt. En je bent helemaal niet hoogmoedig op jezelf, want je weet dat alle roem is uitgesloten. Want het is uit geloof tot geloof. Het is uit het geloof van Christus tot het geloof van ons. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar een ieder lette ook op dat van anderen. Timotheus, hè, die bracht dat echt in de praktijk. En Paulus schrijft dat ook, hè, Filippenzen 2, vers 20. Over Timotheus. Vers 20, want ik heb niemand die zo eens geestes met u is, om uw belangen, Filippenzen, getrouw te behartigen, want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. Dat is Paulus' constatering. Maar Timotheus, die had dit begrepen, die was daarop ingegaan, geestelijk op ingegaan, was gegroeid. En die zocht niet zijn eigen belang, maar die zocht de zaak van Christus Jezus. En die was een getrouw behartiger van de belangen van de Filippenzen. Eensgezindheid. Het vormen van de eenheid. Het letten op elkaar. En het elkaar voorwaarts helpen in het gebed. En het elkaar ondersteunen. Dat is een absolute must. Op de geloofsweg om de prijs, de kroon te behalen. Daarom zegt hij in hoofdstuk 3, vers 2, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wat doen die slechte arbeiders, wat doen die honden? Kijk uit, er zijn op het geestelijke erf slechte arbeiders actief. En hij noemt ze honden, hij vergelijkt het met heidenen. En wat doen die slechte arbeiders? Let op de versnijdenis. Die versnijden. Die versnijden die eenheid. Die maken die eenheid stuk. Die maken juist partijen. Clubjes. Die scharen mensen achter zichzelf aan. Die stellen zichzelf op de voorgrond. Met alle narigheid van dien. En die maken uiteindelijk Christuswerk in de gemeente een stuk. Dat is niet de gezindheid van Christus. Daarom ziet u de parallel tussen Filippenzen 2 en Filippenzen 3. En dan krijg je dat gedeelte wat gaat over die neergang, die vernedering van Christus die je vindt dan in Filippenzen 2 vanaf vers 5 tot en met vers 8. Laten we eerst eens lezen, vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar
en dan die 7 stappen naar beneden, zichzelf ontledigd heeft, en 2, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en 3, aan de mensen gelijk geworden is, en 4, in zijn uiterlijk als een mens bevonden, 5, heeft hij zich vernederd, en 6, is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, 7, tot de dood des kruises. Nou, dit is een van de meest diepgaande Bijbelgedeelten die je maar in de schrift kunt opslaan. In enkele eenvoudige woorden zien wij hier de weg van de heiland uitgebeeld, van zijn hemelse heerlijkheid, van zijn troon naar het kruis van Golgotha. En daarom, dat zult u wel zien, als je dit gedeelte overdenkt, dan moet je het gedeelte eigenlijk biddend overdenken. Want het gaat hier over de Heere Jezus Christus zelf. Daarom ja, moet je eigenlijk innerlijk de schoenen van je voeten doen, want de grond waarop je staat hier is heilig. En je moet eigenlijk knielen. En je moet ook in een geknielde houding deze verzen als het ware overdenken, anders vat je ze echt niet. Het gaat hier over de gezindheid, welke ook in Christus Jezus was. Dat woordje was ontbreekt in het Grieks. En eigenlijk, als je er wat dieper over nadenkt, over dat vers 5, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus, en het wordt dan over de gelovigen gezegd, dan weet u misschien wel dat als de uitdrukking in Christus wordt gebezigd door de apostel Paulus, dat dan er altijd weer moet worden aangeduid dat wij positioneel ons in Christus Jezus ons bevinden. We zijn één met hem. We zijn zijn lichaam. En eigenlijk zegt bijvoorbeeld professor Bruce, die zegt in zijn vertaling, en daar brengt hij het goed tot uitdrukking, hij zegt, eigenlijk zou je moeten vertalen, laat die gezindheid in u zijn, die ook ontstaan is in hen, die één zijn in Christus Jezus. Mensen die trap naar beneden, qua oude mens, omlaag zijn gegaan. En die in het geloof, door genade, die 7 treden in de nieuwe mens, omhoog zijn gegaan. Die weg van Christus zijn gegaan. En volwassen worden en zijn geworden in het geloof. Laat die gezindheid die in hen ontstaan is, en die één zijn in Christus Jezus, ook in u gevonden worden. Ja, vers 5 tot en met vers 11 hier, in Filippenzen 2. Dat is eigenlijk een lied. Vermoedelijk is het een lied geweest. Een lied van 6 coupletten. Waar de eerste 3 coupletten gaan over de vernedering van Christus, en de laatste 3 coupletten gaan over de verhoging van Christus. En we weten, ja, er zijn geestelijke liederen die bestonden in die tijd. Als je gaat naar Efeze hoofdstuk 5, en dat is vlakbij, sla maar op, Efeze 5 vers 19, dan staat er, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Heere van harte. Ja, men zong dus. Wij zingen ook. Wij kennen ook psalmen en gezangen en geestelijke liederen. En ja, wat we misschien niet zo weten, maar de apostel Paulus heeft niet alleen brieven geschreven, maar zeer vermoedelijk ook liederen. En ik denk dat heel wat liederen verloren zijn gegaan, maar af en toe kom je nog wel eens een lied van Paulus tegen. Bijvoorbeeld 1 Korinther 13, dat kent u wel, dat hoofdstuk over de liefde is eigenlijk een lied. Het is een lied der liefde. Dat gezongen wordt over de liefde. En ook in het Grieks. Bij ons, als je zo'n liederenbundel openslaat. En je kijkt naar die liederen en je leest het. Dan ontdek je vanzelf door de zinsopbouw dat het een lied is. En af en toe dan komen als het ware. Dan rijmt het ook nog. Nou, dat is hier ook het geval. In 1 Korinther 13 is ook het geval, eigenlijk in Filippenzen 2, in het hele gedeelte wat we hier lezen, vanaf vers 5 tot en met vers 11. Dat is eigenlijk ook een lied. Ja,
dan zou je Grieks moeten kennen, dan valt het je dat op. Datzelfde met psalmen. Dat rijmt ook allemaal op elkaar. Ja, niet in het Nederlands natuurlijk, maar wel in het Hebreeuws, waar het in is geschreven. Dan zie je opeens, ja, het is heel duidelijk een lied. En zie je de verbanden in zo'n psalm gelijk door, ja, door dat rijmen onder andere. Hier zie je die verbanden ook. 7 stappen naar beneden, 7 stappen omhoog. Een lied. Ja, over dit gedeelte in het bijzonder van vers 5 tot en met vers 8 is enorm veel geschreven. Daar zou je een boekenkast, werkelijk waar, daar zou je een boekenkast mee kunnen vullen. En waarom is dat? Nou, omdat we toch wel, ook al is dit een kort lied, en hele eenvoudige woorden wordt even aan ons getoond, ja, de weg die de heiland is gegaan, van de troon zijner heerlijkheid tot het kruis van Golgotha. Ja, maar er worden ons hier wel even wat dingen gezegd, zo even en passant. Ja, waar je als je er dieper over doordenkt, niet 1, 2, 3 daar zomaar uit bent. En het roept enorm veel vragen op. Het begint al dat er wordt gezegd dat Christus in de gestalte Gods zijnde. Wat is dat? Wat was dat voor Christus? En wat betekent dan? Het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Dat is toch wel een moeilijke zin. En wat betekent dan voor Christus het goden gelijk zijn? En wat betekent het dan eigenlijk exact dat hij zichzelf ontledigde? Wat hield in dan precies? Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Of hij is aan de mensen gelijk geworden. In hoeverre werd Christus dan aan ons gelijk? Was hij nou God of was hij nou helemaal mens of iets ertussen? Of er zijn in het verleden hele concilies aangewijd aan dit thema. Maar we beginnen bij het begin. En proberen deze verzen die over Christus gaan met eerbied te lezen en die ook proberen te vatten. Het begint in vers 6. Die in de gestalte Gods zijnde. Dat woord zijnde, dat is het Griekse woord hypargon. Dat woord zijnde is eigenlijk het woord bestaan. Het drukt uit eigenlijk een bezitten. Een bezitten van goederen. Kijk maar, is datzelfde woord, hupargon, komt ook voor in Handelingen 3, vers 6. Handelingen 3, vers 6. En Peter is daar aan het woord. Handelingen 3, vers 6. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazoreër. Zilver en goud bezit ik niet. Dan heb je het woord bezitten. En wat die gestalte Gods nou ook betekent, daar gaan we straks over denken. Maar wat die gestalte Gods ook betekende, die gestalte Gods was Christus' oorspronkelijke bezit. Hij bezat het. Het was zijn eigendom. In de Bijbel is weinig geopenbaard over de staat van Christus voordat hij vlees werd. Voordat hij in Bethlehem geboren werd in die kribbe. En daarom moeten we heel voorzichtig zijn. Want er is heel veel giswerk. Heel veel neemt men van alles maar aan over de staat van Christus voordat hij vlees werd voor Bethlehem. En sommigen die schuiven Christus' zoonschap zo ver naar voren dat ze het schuiven dat zoonschap van Christus nog voor zijn vleeswording, nog voor Bethlehem. Maar de Bijbel spreekt daar niet over. Als ik naar Lucas hoofdstuk 1 ga. Lucas 1. Vers 35. Waar de engel spreekt. Lucas 1. Vers 35. De engel spreekt dan tot Maria. Wat zegt de engel? De engel zegt. Vers 35. En de engel antwoordde en zeide tot haar, tot Maria. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Let goed op wat hier staat. Hier staat niet, daarom zal de zoon Gods die in je verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Nee, daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. En verder staat die zin over hoe Christus straks genoemd zal worden, staat in de toekomende tijd. Er staat ook niet, daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, wat zoon Gods heet, ook zoon Gods genoemd worden. Of hetgeen wat in u verwekt wordt, dat is de zoon van God. Dat staat er allemaal niet. Het staat alleen, de engel zegt in de toekomende tijd, dat Heilige dat in je verwekt wordt, dat zal genoemd worden straks zoon Gods. Met andere woorden, daarvoor niet. Er is één evangelie waar veel over vader en zoon gesproken wordt. Welk evangelie is dat? Je heeft de keuze uit vier. Niet zo moeilijk. Welk evangelie is dat? Ja, het is Johannes evangelie. Als je naar Johannes evangelie gaat, hoofdstuk 1, waar zoveel over vader en zoon wordt gesproken. En je gaat naar Johannes 1, vers 1. Het allereerste vers waar Johannes mee begint. Wat lees ik dan? En lees u maar met me mee. Lezen we dan in Johannes 1, vers 1. In den beginne was de zoon. En de zoon was met God. En de zoon was God. Lezen we dat? Nee, we lezen juist. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Kijk, als het zo zou zijn geweest dat er in den beginne de zoon was geweest. En dat de zoon bij God was. En dat de zoon ook van gezegd kon worden dat hij God was. Als dat waar zou zijn, dan had het er absoluut gestaan. Maar het is niet zo. De Bijbel spreekt niet zoals ze in de theologie soms spreken over het eeuwige zoonschap van Christus. Dat kent de Bijbel niet. Voor Bethlehem was Christus het woord. Christus was het woord. Het woord van God, de Logos. En het is pertinent niet zo in Filippenzen 2 vers 5 tot en met vers 8. Dat de situatie als volgt is, dat Christus eerst alleen maar een hemels wezen was, die door zijn zelfopoffering 7 treden naar beneden ging naar het kruis, en daarom daarna door God uitermate verhoogd werd en als beloning een hogere positie kreeg als voor die tijd. Want zo is het niet. Maar dat leert men wel. Dat leert men wel. Nee, Christus was voor zijn vleeswording niet de zoon. Hij werd de zoon door zijn vleeswording. En zo openbaarde hij zich ook aan ons als de zoon van God. Maar voor zijn vleeswording was hij het woord. Het woord is vlees geworden. Niet de zoon is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Wat was Christus? Christus was het beeld van God. Het uitgedrukte beeld van God. Christus was de heerlijkheid van God. Waar staat dat? Dat staat in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe
hoofdstuk 4. 2 Korinthe 4, vers 4. En ik begin maar voor het verband in vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel, iets schijnt, iets blinkt. Wat blinkt? De heerlijkheid, Gods heerlijkheid. Zodat zij, die ongelovigen, het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. God is geest. God is onzichtbaar. Maar Christus is het beeld van God, het uitgedrukte beeld van God. Dat wat God als ware laat zien van zichzelf. En Christus is dus het beeld van God en Christus is de heerlijkheid van God. En dat schijnt in hem. Dat weerspiegelt hij. Dat is hij. En het bijzondere is, dat als je naar Genesis 1 gaat, wat lees ik dan? En misschien is u dat nooit opgevallen in Genesis 1. Maar in Genesis 1 vers 27. Wat zegt God? Genesis 1 vers 27. Hele bekende verse. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld. Schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Naar Gods beeld schiep hij hen. En wie is Gods beeld? Dat is Christus. Oh. Het is bij de schepping van de mens. Toen daar staat in vers 26. En God zeide, laat ons. Meervoud. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Dat is Christus. Naar onze gelijkenis. Opdat zij heersen enzovoort enzovoort. De mens is dus geschapen naar het beeld Gods Christus. Maar door de zonde is dat hele beeld waar wij naar geschapen zijn, is dat beeld totaal verknoeid. Is er niets meer van over. Wat staat geschreven over de man, over man en vrouw, hè? Ik dacht in 1 Korinthe 7. Er wordt er gesproken over dat de man het beeld Gods is. Wij zijn het beeld Gods. Maar door de zonde is dat geheel misvormd. Maar Christus is het beeld Gods. Als we teruggaan naar Filippenzen 2, naar die tekst. En lezen in vers 6, die in de gestalte Gods zijnde, dus de gestalte Gods bezat. Hij was het beeld Gods. Dan staat er voor het woord gestalte, staat het Griekse woord morphe. Dat is het Griekse woord voor vorm. En gestalte is wat anders dan gedaante. Dat is het Griekse woord voor schema. En ook dat woord schema komt hier voor. Laten we eerst kijken naar gestalte. Gestalte, morphe, komt twee keer hier voor in deze vers. Namelijk in vers 6. Die in de gestalte God zijnde. En het komt ook voor in vers 7, als daar staat. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Twee keer het woord gestalte. Twee keer het woord morphe. Hij bezat de gestalte Gods. En in die stappen van vernedering. Heeft hij aangenomen de gestalte van een dienstknecht.
van een slaaf, letterlijk, van een doulos. Er veranderde ook wat aan zijn gedaante. Dat is het woord schema. Dat woord gedaante zie je vers 8. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden. Dat is het woord schema, zijn uiterlijk. Zijn gedaante, dat is hoe je er uiterlijk uitziet. Dat betreft dus de uitwendige gedaante, wat je kan zien. Alles wat uiterlijk aan Christus is te zien. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Wat is nou het verschil eigenlijk tussen gestalte en gedaante? Tussen morf, vorm en schema, de uiterlijke gedaante. Nou, morf kunnen we vertalen door vorm. En wat wil nou dat woord morf zeggen, het woord vorm zeggen? Nou, dat is boven alle zintuigelijke waarneming verheven. Want het is niet alleen uiterlijk, maar het is ook innerlijk. Het is het helemaal. Vers 6, die in de gestalte God zijnde. Hij was het helemaal. Hij was niet alleen uiterlijk en innerlijk niet. Nou, hij was het zowel uiterlijk als innerlijk. Als er het woord schema had gestaan, dan had er gestaan dat hij in de gedaante God zijnde. Dat hij uiterlijk God was. Nee, hij was niet uiterlijk God. Hij was niet alleen uiterlijk, hij was het ook innerlijk. Morfe, vorm. En in die 7 stappen naar beneden krijg je die stap dat hij ook de morfe aannam. Ook niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk aannam. Welke vorm? De vorm van een slaaf. De vorm van een dienstknecht. Niet de vorm van een mens. Maak niet die fout. De vorm staat er van een dienstknecht. Van een slaaf. Om het woord morf een beetje te kunnen vatten. Dat woord morf komt terug in ons woord metamorfose. Dat is eigenlijk rechtstreeks van het Grieks afgeleid. Metamorfose. En hoe zie je onder andere in de natuur een metamorfose? Een metamorfose is een heel bekend voorbeeld van de rups naar een vlinder. En dat is niet alleen een metamorfose die alleen maar uiterlijk is. Wel nee, het is ook een metamorfose die niet aan de buitenkant plaatsvindt. Het is ook een metamorfose die met nadruk ook aan de binnenkant plaatsvindt. Dat hele beestje verandert compleet, innerlijk en uiterlijk. En Christus was dus in de morf, in de vorm van God, innerlijk en uiterlijk helemaal. En hij nam de morf aan, een metamorfose, de vorm aan van een dienstknecht. Hij was God. En hij werd een slaaf. Dat is de tegenstelling. En hoe deed hij dat dan? Nou staat er, door zichzelf te ontledigen. En toen hij dat deed, wat was dan het gevolg? Nou, dat zijn uitwendige gedaante, zoals je hem zag, schema, dat hij de gedaante had van een gewoon mens. Dat was het gevolg. Vers 8. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Maar let op, hij zag er uiterlijk uit als een mens. Maar innerlijk? Want dan gaat hij over schema en niet over morven. Innerlijk was hij ontledigd. Had hij zichzelf ontledigd? Had hij zijn heerlijkheid afgelegd voor een heel groot deel? Maar kon hij veranderen? Kon hij als ware een metamorfose ondergaan? Ja. Lees eens Matteüs 17. Ik begrijp best wel dat dit zware kost is, maar het kan het ook niet helpen. Matteüs 17, vers 2. De verheerlijking op de berg. En dan zie je opeens dat Christus helemaal verandert. Matteüs 17, in Hebreeën vers 1. En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede en leidde hen op een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als licht. Die 3 die erbij waren, die dit meemaakten, die stonden aan de grond genageld. Wat gebeurt hier? Het heeft zo'n impact gemaakt op Petrus, dat hij in zijn eerste Petrusbrief er nog op terugkomt. Hij zegt, we zijn geen verdichtels zomaar, eigen gemaakte verdichtels nagevolgd hoor. Want we hebben dit gezien. Alleen jammer hier is dat er staat, en zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En dan zou je denken, nou gedaante, dat is het uiterlijke. Daar zal wel het Griekse woord schema staan. Ja, mooi niet, daar staat het woord morfe. En wat staat er echt? Daar staat metamorfomai. Een metamorfose. Van vorm. Niet alleen uiterlijk. Nee, eigenlijk innerlijk. En omdat Christus innerlijk in staat was, toen hij deze 2 hemelse figuren, die opgenomen waren in heerlijkheid, Mozes en Elia ontmoette, toen veranderde hij van vorm. En opeens de innerlijke heerlijkheid die hij bezat en die hij eigenlijk nooit toonde, dat straalde naar buiten. En hij veranderde ook uiterlijk. Vorm. Metamorfose. En zijn gedaante, zijn vorm moet eigenlijk staan. Zijn vorm veranderde. Metamorfose. Vormverandering. Voor hun ogen en zijn gelaat. En dan zie je dat het gaat uiterlijk, gaat al stralen. Zijn gelaat straalde gelijk de zon. En zijn klederen werden wit als licht. Ja, zo ook in het Oude Testament, van laten we wel wezen, God is geest. Wie is handelend bezig in het Oude Testament? Wie is de schepper? Wie is dat? Wie, ja, is Christus. Wie is de logos? Christus. Wie is het woord? Het woord Gods is Christus. En als ik ga naar Exodus 33... Exodus 33. Exodus 33 vers 18. Dan lezen we daar over Mozes. Hè? En wat vraagt dan Mozes? Dat staat ook erboven geschreven door de vertalers. Mozes vraagt de heerlijkheid des Heren te zien. En wat geschiet er dan? Vers 18. Maar hij zei, dat is Mozes, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan. En de naam des Heren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben. En mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens zal mij zien en leven. De Heere zeide, zie bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbij gegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En zo ging God, en wie is dat hier? Dat is Christus, ging aan Mozes voorbij. En Mozes zag de achterste delen des Heren. Hij zag Christus niet, hij zag de Heren niet van aangezicht. Christus, in de gestalte God zijnde, in de vorm God zijnde, die vorm die bezat hij, hij was God. En als Mozes hier, als waar het aangezicht van God niet kan zien, dan moet er heel wat veranderen. Dat dit beeld van God, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dan moet er heel wat geschieden in Filippenzen 2, voordat de mensen, voordat de apostelen, de discipelen, met Christus als waar op aarde kunnen wandelen. Dan moet Christus heel wat ontledigen. Heel wat van die heerlijkheid afleggen. Dat bedekken, dat toesluiten. Maar je ziet op die berg der verheerlijking, dan vindt daar zo'n metamorfomai plaats. Een verandering plaats. En dan straalt hij, gelijk de zon, zijn gelaat. Ik denk dat we het hier even maar mee moeten laten. Ja. En dan gaan we vanmiddag, pakken we de draad hier weer op, want het is moeilijk genoeg.